voel ik me verantwoordelijk om de mensen te beschermen tegen armoede en schulden. Geen makkelijke opgave. Deze inwoners te helpen als zij problemen hebben. Oftewel, problemen krijgen. Want dat zou nog veel belangrijker zijn als we vooruit al kunnen kijken wat er aan zit te komen. Ik vind dat iedereen in staat moet zijn om mee te kunnen doen en erbij kunnen horen. Er is een informatie en kennis over armoede en schulden. Kennis over wie het mogelijk treft, bijvoorbeeld door de onverwachte gebeurtenissen zoals echtscheiding, de plotselinge verlies van een baan. We weten dat armoede mogelijk over kan gaan van generatie op generatie. Een echt aandachtspunt. Deze kennis en de bijbehorende instrumenten moeten we inzetten om mensen vooruit te helpen. Armoede moet gewoon een gespreksonderwerp worden. En ook binnen onze gemeente. Laten we samen, zoals we hier met z'n allen zijn, de schouders eronder zetten. En daarom zijn we hier en we zullen heel veel input die we vanavond krijgen zeker meenemen. En er komt nog meer. U weet het, hè? Nederland en iedereen zet alles steeds meer in de teken. Van 29 september tot en met 6 oktober is de week van de eenzaamheid. En van 10 oktober tot 14 oktober de week van armoede. Beide weken waar we extra aandacht kunnen schenken aan deze thema's. Dank u wel. En dan, zoals beloofd, gaan we nog eventjes kijken, ja, hoe staan we eigenlijk ervoor in onze eigen gemeente? Als we gewoon gaan kijken in de participatiewet, zie je dat we gelukkig een kleine teruggang hebben in de aantal mensen die uit de participatiewet inderdaad stromen. Momenteel nog 154 mensen in de uitkering. En ook daar gaan we hard werken om ervoor te zorgen, want dat is gewoon belangrijk, dat die mensen weer een baan gaan krijgen. En ik ben blij eergisteren een aantal signalen te horen dat er ook weer wat handvaten komen om eraan te mogen werken. De werkeloosheid, mensen in de WW, is ook gedaald. Zelfs een beetje fors gedaald in 2020. Dus dat gaat de goede kant uit. Maar er zijn nog steeds mensen die moeten leven in een minima.
Wethouder, sorry voor deze vraag, maar wij zien die cijfers die u vertoont niet. Is daar iets aan te doen? Of
ik ga eens even naar Lisa kijken, die gaat nu hard werken. Achter u zijn ze wel zichtbaar aan de zijkant. Dit is goed, meneer Duivelijk. Dank u wel. Dan ga ik met deze cijfers door. Even dus voor u mee te nemen. Bijzondere bijstand, bewindvoering, individuele inkomenstoeslag. 92 mensen binnen onze gemeente. Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering. 97 mensen. Maatschappelijke participatie, inclusief volwassenen, 117 mensen. Schoolkostenregeling, kinderen tussen de 12 en 18 jaar, 13 mensen. Leergeld, daar maken 10 inwoners gebruik van. Het Jeugdfonds Sport, waar we het vaak over hebben, 18 gebruikers voor voetbal, zwemles, hockey, ga ze maar door. Jeugdfonds Cultureel, dans is misschien niet zo populair, maar één die daar toch gebruik van maakt. En het Jeugdontbijt, daar zal Suzanne straks wat meer over vertellen, 32 mensen die daar gebruik van maken. En natuurlijk, vooral als we naar dit jaar kijken, hebben we met z'n allen te maken, ja, ze noemen het energiearmoede. Maar energie betekent dat je je woning niet kunt verwarmen of dat je inderdaad, laten we zeggen, met een 13% inflatie het geld inderdaad niet hebt om die energie te betalen. Tot nu toe hebben wij uitgekeerd 108 toekenningen vanuit de buitenstaatsgerechtigden, 102 mensen die inderdaad zitten in de overige minima, denk aan onder andere de AOW. 11 toekenningen van inwoners met een inkomen tot 120%. Dat zijn die mensen die eigenlijk na 1 juli een formulier hebben in kunnen dienen. En we hebben nog 121 aanvragen in behandeling. En ik kan u zeggen, ik doe er heel veel moeite mee om de sociale zaken Maastricht te bewegen van mensen. Ga alsjeblieft daar met spoed achteraan. Hè, want 1 oktober is toch meestal het seizoen dat de winter langzaam intreden doet. Men doet er alles aan, maar ook daar heeft de groep te maken met de handjes die het moeten uitvoeren. En uiteindelijk, we moeten toch helaas die hele procedure doornemen.
Wethouder, nog een praktische vraag. Weten de mensen die het betreft waar ze terecht kunnen als ze daar wat meer over willen weten? Is dat voldoende bekendgemaakt?
In principe hebben alle mensen die dus in de bovenste rijtje zitten, die hebben gewoon ook de informatie gekregen. Mensen, dat is... En laat ik het zo zeggen, dat is wel hetgene wat we hebben gecommuniceerd. Als u wenst, dan kunt u zich melden digitaal tot het loket van Sociale Zaken Maastricht. Nou, daar komen eigenlijk die 132 mensen uit die zich daar gemeld hebben. En nu moet de check plaatsvinden die volgens de overheid door moet lopen. En dat, kijk, wij zijn één gemeente, 14.000 inwoners. Ja, Maastricht met zijn 100.000 zit natuurlijk met veel meer aanvragen. En uiteindelijk is het één sociale zakenafdeling die het moet behandelen. Dus we hopen dat ze inderdaad toch wel de komende maanden daarin zit. Het staat in ieder geval elke keer in het portefeuillehoudersoverleg van Sociale Zaken Maastricht. Dan ga ik het woord overgeven aan de volgende. Of dat doen we maar.
Ja, ik neem het woord over. Dank u wel. We gaan nu naar Ruud van der Tillaar, die ons gaat meenemen in een verhaal over schulden, armoede. Ruud van der Tillaar, directeur van Kredietbank Limburg.
Ja, dankjewel. Ben ik zo...
En nog één opmerking. Ruud heeft aangegeven dat als u tussendoor vragen wilt stellen, dan kunt u dat doen. Voor de mensen hier die een microfoon hebben, is dat makkelijker. Als mensen van de publieke tribune vragen hebben, dan laat u even horen, dan krijgt u ook het woord, want u bent hier ook best wel goed te horen.
En anders loop ik naar je toe met de microfoon.
Ja.
Ik heb 25 minuten, dat zal voor mij een hele uitdaging zijn, schat ik in.
Er is nog een vraag van meneer Van Bremen.
Er is nu al een vraag.
Ja, ik denk voordat ik u zo meteen in de reden val, stel ik de vraag vooraf. Is het mogelijk dat wij de presentatie ook later via de Griffie mogen ontvangen? Ik weet niet of dat ook...
Prima. Er wordt een pdfje, die doe ik via WeTransfer. Maar dan snap je aan het eind wel waarom dat via WeTransfer moet gaan. Ik hoop dat mijn ademhaling het vandaag gaat toelaten. Ik kan met de naweeën van corona. Dus het is de eerste keer weer dat ik een presentatie geef. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb een hekel aan een spreekstoel, dus ik ga wel wat bewegen. En ik ga jullie eigenlijk meenemen in een stukje hoog over hoe ziet schuldenproblematiek in Nederland eruit? Waar heb je last van als je in de schuld of in de armoede zit? En vervolgens ga ik een beetje inzoomen op de aantallen die wij gezien hebben op CBS-gegevens van Gulpen-Wittem. En ik ga nog wat dingetjes laten zien. Zijn er vragen? Stel ze gerust. We hebben 25 minuten. Benoit ken ik al wat langer. Ik weet dat hij dadelijk mij wel gaat afkappen. Maar het gaat toch goed komen. Goed, wie ben ik? Ruud van der Tillaar. Ik werk al vanaf 1994 in het sociale domein. Sinds 5 jaar nu algemeen directeur bij de Kredietbank Limburg. Ik ben bestuurslid bij de NVVK. Dat is de branchevereniging voor mensen die werken in de schuldhulpverlening of met sociale kredietverstrekking bezig zijn. Ik ben ook bestuurslid bij SAM. Dat is een vereniging voor professionals die werkzaam zijn in het sociale domein. Ik ben nog bij de NVSI, dus de Nederlandse Vereniging Sociale Innovatie. Ik doe nog veel meer, kijk gerust een keer op LinkedIn. Maar alles wat ik doe heeft er wel mee te maken dat ik probeer mensen te helpen die het minder hebben getroffen in een samenleving die in de loop van de jaren wel heel erg complex is geworden. En daar ga ik dadelijk ook nog wat dingetjes over vertellen. Goed, dat was ik. Maar wie zijn wij? Kredietbank Limburg. Wij zijn ook actief in jullie gemeente. Wij zijn een gemeenschappelijke regeling waar 6 gemeenten eigenaar van zijn. Sittard, Geleen, Heerlen, Maastricht, Kerkrade, Landgraaf en Brunsum. En gelukkig wist ik ze nog alle 6, want dat is ook zo vervelend anders. 13 gemeenten kopen in en wij doen schuldhulpverlening in brede zin. Wij doen van preventie tot en met nazorg. We doen schuldregeling, budgetbeheer, bewindvoering. Noem het maar op en wij doen het. Wij zijn ook geen echte bank. Wij zijn echt van de hulpverlening, de financiële hulpverlening. Maar wij kunnen wel kredieten verstrekken. Dat doen we met sociale kredieten en dat doen we ook met saneringskredieten. En dat betekent dat wij eigenlijk regelingen treffen met schuldeisers. Dan kopen we die schulden af voor een gereduceerd bedrag van wat iemand in 3 jaar nog een beetje kan verdienen boven zijn sociaal minimum. En dan zijn mensen in één keer stressvrij. En waarom dat zo belangrijk is om die mensen in één keer stressvrij te maken, dat vertel ik dadelijk ook nog. Goed, schulden. Mijn verhaal zal een beetje zwart-wit zijn. Dat vind ik altijd wel leuk, want dat roept altijd wel iets op. Dus dit plaatje is ook redelijk zwart-wit. En ik kwam hem vanmiddag tegen en het komt uit de Bijbel zelfs. Een rijke heerst over de armen en wie leent wordt slaaf van de uitlener. Dit is heel lang geleden en toch nog steeds wel waar als wij kijken naar de uitvoeringspraktijk. Waar hebben we het over als we over schulden hebben? Mensen wachten gemiddeld 4 tot 5 jaar voordat ze hulp vragen. Landelijk gegeven, niet hier, niet in Amsterdam, in heel Nederland. En als ze dan komen, dan is de gemiddelde schuld 43.000 euro. 43.000 euro. Heeft iemand een idee welk percentage van die schuld de originele schuld is? 1/10 hoor ik. Mino. 10%. Ongeveer 1/3 is de originele schuld en 2/3 zijn incassokosten, deurwaarderskosten, kosten voor exploot, noem het maar op, rente. Dus als je 4 tot 5 jaar lang wacht en je hebt 42.000 euro, dan lijkt het immens. Maar als je teruggaat naar als iemand zich tijdig gemeld had, dan was het allemaal nog redelijk te overzien. Nou, als je dan kijkt in Nederland. Oh nee, als je schulden hebt, dan zijn er onderzoeken geweest naar kindermishandeling. Schijnbaar in de dossiers van kindermishandeling is in 60% van de gevallen sprake van schuldenproblematiek. Daarmee kun je niet zeggen als je in de schulden zit, mishandel je je kinderen, maar het doet dus schijnbaar wel iets. Veel mensen die bij ons komen hebben moeite met lezen en schrijven. Zeker als we het dan ook nog hebben over ambtelijke brieven, beschikkingen, dat soort zaken. Dat is best ingewikkeld. En mensen met schuldenproblematiek komen relatief veel vaker in aanraking met justitie. Dus ook daar doet dat wat. Ga ik dadelijk ook nog even iets over vertellen. De problematiek in Nederland die is behoorlijk groot. Ruim 1,5 miljoen huishoudens, dus dat zijn gezinnen, hebben risicovolle dan wel problematische schulden in dit land. En als je dan kijkt wie wordt nu echt geholpen, wie is geregistreerd bij de gemeente of bij de schuldhulpverlening, dan zijn dat nog geen 200.000 huishoudens. Dus dat betekent dat de meesten onderweg zijn om te voldoen aan die statistieken van 4 tot 5 jaar lang wachten voor je hulp vraagt, wachten tot je schuld is opgelopen tot 43.000 euro en wachten tot je spuugzat bent dat 15 schuldeisers de hele dag op je deur aan het kloppen zijn, deurwaarders, allerlei brieven die je binnenkrijgt. En ja, dat zou de ambitie moeten zijn om die statistiek in ieder geval significant naar beneden te krijgen. Als je kijkt naar stress door schulden, is ontzettend ongezond. En ik heb daarachter gezet 7 jaar met een vraagteken. Weet iemand wat dat vraagteken zou kunnen betekenen? Wat is veel eerder? Stress door schulden is heel ongezond en ik heb daar 7 jaar bij gezet. De betekenis van die 7 jaar, want anders gaan we heel erg raden, betekent dat je gewoon 7 jaar minder lang leeft. En je leeft gemiddeld 14 tot 15 jaar in minder goede gezondheid dan iemand die geen schulden heeft. Is gewoon wetenschappelijk bewezen, komt uit rapporten uit Nederland. En dat is wel heel dramatisch als je dat weet. En als je dat weet, dan moet je daar iets aan willen doen. Door schuldenstress daalt je IQ.
Ik heb toch een vraag als ik mag, want u heeft ons uitgenodigd om te interrumperen. Ja. Ik was nog aan het nadenken over wat u hiervoor zei. Dat mensen pas na 4 tot 5 jaar het zo spuugzat zijn dat ze zich eindelijk bij u gaan melden. Maar is het zo dat die mensen zich melden of is het dan zo dat er mensen om hun heen, bijvoorbeeld schuldeisers, het zo spuugzat zijn en dat die dan de actie plegen? En de omgekeerde vraag, is het dan niet zo dat die mensen en misschien ook wij, de gemeente, dan veel eerder bij u zouden moeten melden, er zit hier iemand. En wat zouden dingen kunnen zijn die ons aan het denken zetten? Want om het te constateren is één, maar wat gaan we eraan doen? Dat is denk ik wel belangrijk.
Nou, supergoeie vragen en een aantal antwoorden komt verderop in de presentatie terug. Voor schuldeisers is er geen noodzaak om te zeggen van laten we dit eens doorbreken. Voor schuldeisers is dit gewoon een verdienmodel. Dus als je 20 jaar zo blijft zwemmen of verdrinken in je schulden, is voor hun prima. En de andere vragen die u stelde komen terug. Zit er iets toch niet in, dan moet u straks even terugkomen. Even kijken, door schuldenstress daalt je IQ met 14 punten. En door de stress van schulden vertoon je irrationeel gedrag. Wij zeggen dan wel eens nou, dan heeft iemand een energietoeslag gekregen van 800 euro en dan koopt hij een tv. Dat is niet echt logisch. Als je kijkt vanuit de gedragswetenschappen, als je zo geconfronteerd wordt met chronische stress, dan is dat heel logisch. En wat wij rationeel zien, is voor hun ook rationeel. Maar dan vanuit de toestand in hun hoofd. Kom ik dadelijk ook nog op terug. En dit is voor jullie niet te lezen en voor mij ook niet. En dan ga ik een beetje kijken. Mij was gevraagd om wat cijfers nog even te laten zien over de dienstverlening Gulpen-Wittem. Wat daarin opvalt, is in ieder geval dat de instroomkant en dan de inloopspreekuren, die nemen behoorlijk toe. En dat zie je in de laatste kolom. Dat zijn nu 87 contacten dit jaar en het jaar is nog niet om. En dat betekent dat je bijna naar een verdubbeling gaat met het jaar daarvoor. Sociale kredieten nemen toe en je ziet de duurzame financiële dienstverlening. Ik ga die producten allemaal niet uitleggen, want dan zijn we ook weer een half uur verder. Dat vind ik zonde. En ik laat deze even voor nu voor wat het is. Maar ik kom wel even terug op hoe ziet schuldenproblematiek in Gulpen-Wittem eruit. En dit plaatje had ik gevonden. Dit is Gulpen-Wittem als het klopt. En dat klopt denk ik, hè? En met 6,3%, er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wijken in Gulpen-Wittem. Dat klopt ook nog. En de bovenste wijk met die 6,3%, daar schuldenproblematiek het hoogste. En het ene hoogste is de andere wijk met 5,2%. En jullie zitten
welke,
met...
Welke delen zijn dat? Kan iemand dat...
Nou ja, de twee die inderdaad wat donkerblauw scoren zijn Wielreem, 6,3. Daar zijn natuurlijk ook heel veel sociale huurwoningen, om het zo maar te zeggen. Ook veel statushouders. En Gulpen zelf, inclusief Rijmerstok, 5,2.
Dank u wel.
Goed. En dan gaan we toch even kijken hoe onze buren dat doen, want dat is ook altijd interessant. Even gluren bij de buren. En dan zie je dat Heerlen met 12,9% in Limburg echt wel koploper is. En dat is Heerlen niet alleen in Limburg, maar dat is ook zo'n beetje in heel Nederland. Kerkrade volgt op de voet. 11,9% van alle huishoudens zit in problematische schulden. Dus die voldoen eigenlijk aan die criteria die ik net heb laten zien. Vaal 7,3, IJsselmargraten 3,9, Sittard Geleen 9, Roermond 9. En Gulpen-Wittem zit dan op zich relatief netjes met 5%. Maar wat mij betreft is elk huishouden wat aan het verdrinken is in de schuldenproblematiek er één te veel. Even kijken, ik heb hier een plaatje van het effect van armoede en schulden. En dan vooral van wat doet het op het lichaam? Die stress, gebrek aan concentratie en energie, hoofdpijn. Hoofdpijn is trouwens wel een hele leuke. 3 jaar geleden kwam onze koning in Maastricht, Witte Vrouwenveld, heeft daar rondgelopen en daar was een project Blauwe Zorg. En daar had onze koning geleerd van op het moment dat iemand komt met hoofdpijn kun je paracetamol voorschrijven. Of je kunt dus vragen van wat is er nou aan de hand en waarom denk je dat die hoofdpijn er is. En als iemand dan zegt schulden, dan kun je misschien beter doorverwijzen naar schuldhulpverlening. Dan dat je die paracetamol voorschrijft. En die quote heeft hij toen ook gemaakt. En die stond heel mooi in de Limburger op de voorpagina. En hij is gewoon hartstikke waar. Als iemand die stress heeft, wordt hij warrig, vergeetachtig. Paniekaanvallen, emotioneel. Hoge hartslag, hoge bloeddruk, maag-darmklachten, gewichtsproblemen. Immuunsysteem, noem het allemaal maar op. Stramme spieren, dat is ook van door die stress, dan span je dat aan. Daardoor krijg je ook die rugklachten. Ja, en je ziet het effect is enorm. En stel je voor dat je dit 5 jaar lang dag in dag uit hebt. Dan word je dus echt letterlijk en figuurlijk hartstikke ziek. En dat moet je voorkomen in een mooi land als waarin wij leven. Dit is een hersenscan. Links zie je de hersenactiviteit en dat is geel. Als je stress hebt... En rechts zie je hersenactiviteit als je ontspannen bent. Dus de vraag als je die tv koopt, is dat een rationele of een irrationele beslissing, vind ik dan wel ingewikkeld om te beantwoorden. Die mensen kiezen zelf niet voor die stress. Die stress is ook mede gebaseerd op de theorie van schaarste. Dat gele boekje is een bestseller wereldwijd die echt heel goed beschrijft wat die stress in je hoofd doet en met je lijf, met je denken. Die daling van het IQ met 14 IQ-punten had ik al verteld. Je ontwikkelt een korte termijnvisie, je analytisch vermogen staat heel erg onder druk. Je wordt wantrouwig ten opzichte van je omgeving. En ik denk, als we kijken naar de uitvoeringspraktijk, naar de overheid in het bijzonder, kom ik dadelijk ook nog op terug. Je wordt ongevoelig. Als wij een uur aan het praten zijn met een klant en vragen van wat is je nou bijgebleven, dan komt er niet zoveel uit. Dus dan moet je andere dingen verzinnen in je dienstverlening. En het doenvermogen, het vermogen om echt in actie te komen, om morgen na die afspraak te komen als wij die hebben gemaakt om 9 uur, is beperkt. En dan kun je eigenlijk al heel blij zijn als iemand 10 minuten te laat komt. Dan kun je 2 dingen doen. Hè. Oud denken was van kom maar weer een keer terug, u bent te laat, want de volgende heb ik dadelijk. Of je zegt kom binnen, gaan we vlug beginnen en fijn dat je er toch bent. En dat laatste is eigenlijk wat je te doen hebt. Die mensen hebben al zoveel tikjes gehad in hun leven, hebben zo weinig zelfvertrouwen, dat het waarderen van de dingen die ze wel doen of de pogingen die ze daartoe doen, ze weer een beetje fundament onder de voeten geeft.
Vragen?
Ja, tuurlijk.
Ik zie dat het inderdaad veel lichamelijke klachten veroorzaakt. Ik kan me voorstellen dat mensen uiteindelijk in het begin gaan aankloppen bij een huisarts. Dus mijn vraag is eigenlijk, ik vind het dan toch verwonderlijk dat er dan uiteindelijk pas na 4, 5 jaar een melding komt dat mensen inderdaad in de schulden zitten. Dan vraag ik mij af hoe zit dat bij een huisarts? Wordt daar goed naar gekeken als mensen regelmatig met die klachten komen?
Ja, je zou gewoon met de lokale huisartsen zo'n avond als deze kunnen organiseren, dat gesprek over hebben. In Maastricht zijn we erachter gekomen dat als dat besef er is, dan raak je het ook niet meer kwijt. Hè? Dan stel je net als huisarts die extra vraag. Maar een huisarts is vaak toch medisch georiënteerd en die wil jouw pijn verlichten. Maar stel net die vraag, waardoor denk je dat komt? En dat is wel op meerdere gebieden zo, van soms even die extra vraag stellen van hoe zou dat nou kunnen? Hoe komt het dat kinderen met een knorrende buik in de schoolbanken zitten? Ik denk dat leerkrachten ook heel veel kunnen signaleren en ook heel helpend zouden kunnen zijn. En ik denk dat er veel meer partijen zijn die ons echt heel goed zouden kunnen helpen. En wellicht de persoon ook. En hoe dat komt dat die mensen zich niet melden, kom ik dadelijk nog even op terug. We hebben sinds 1,5 jaar in Nederland een project vroegsignalering. Dat betekent dat een aantal partijen, de woningcorporaties, energiebedrijven, die geven signalen af als mensen te laat zijn met betalen. Er zijn bijna 300.000 signalen afgegeven in een jaar. En 4% van al die signalen heeft uiteindelijk maar geleid tot dienstverlening. Dus wij proberen heel vroeg erbij te zijn. Mensen overschatten zichzelf vaak van wat kan ik zelf oplossen. En dan kun je wel eens een keer zo'n rekensommetje laten zien. Je begint met een schuld van 121 euro en die is binnen een half jaar bijna 1000 euro. Daar kun je niet tegenaan werken als je dat een paar keer gebeurt. Dus ja, er zitten toch mechanismes en ik laat er dadelijk ook nog een paar zien. Is dat voor nu even voldoende? Prima. Hier zie je ook een plaatje. Maar goed, ik zou de presentatie doorsturen, want dat is niet te lezen. Als je hier linksboven kijkt, dan heeft iemand geldzorgen. Dan is heel mooi beeldend, wordt in beeld gebracht hoe iemand een stressreactie krijgt. Vanuit de stressreactie kan hij minder goed nadenken. Het impulsieve, dus het niet-rationele gedrag neemt toe. Mensen hebben dan moeite dingen aan te pakken, maken ongezonde keuzes. De problemen verergen, je voelt je ongezonder, de stress neemt daardoor nog meer toe. Je krijgt nog meer nieuwe problemen en zo is de cirkel rond. En dit is wel wat we heel vaak zien. En dat moeten we echt met z'n allen doorbreken. Daar kunnen wij niet alleen als Kredietbank Limburg. Daar hebben we echt alles en iedereen bij nodig om mensen sneller perspectief te geven. Dit is een heel mooi boek.
Oh, sorry.
Ja.
Ik heb een vraag. Stel dat je zoiets signaleert bij iemand, waar kun je dan terecht?
Stuur ze naar de gemeente. Echt.
Ook... Stuur die mensen naar de gemeente of kun je dat zelf?
Nee. Ja, nee, je kunt wel helpen met te luisteren, hè? Aandacht geven, positieve aandacht. Maar uiteindelijk stuur ze echt naar de gemeente. Het is in elke gemeente waar ik kom, is het anders geregeld. Je hebt andere partijen die bezig zijn met schuldhulpverlening. Je hebt vrijwilligersorganisaties, soms meer dan één. Je hebt welzijnsinstellingen, die doen allemaal iets met schulden en zo. Maar de gemeente heeft de plicht om burgers te helpen als ze in de schulden zitten. Dus ik zeg overal waar ik kom, zeg ik, stuur ze naar de gemeente en blijf daar staan totdat je geholpen wordt. Laat je niet wegsturen. De gemeente heeft de plicht om mensen te helpen als je schuldenproblematiek hebt. En als je ze in zo'n traject een beetje kunt helpen met stukken ordenen. Soms ook gewoon heel simpel de schoenendoos te openen die die mensen vaak hebben. Met heel veel enveloppen erin die niet opengemaakt zijn. En waarom zouden ze die niet openmaken? Daar zit weer de volgende teleurstelling in, ja. Ja. En dat is wat je heel vaak ziet. Dus als je ze vindt, stuur ze naar die gemeente. En als het kan, dan begeleid en help ze een beetje mee door het proces. Want dat is best intensief. Je moet al die enveloppen wel openmaken. Je moet kijken wat de schuldenproblematiek is. Je moet kijken wat het inkomen is. Je moet kijken of ze toeslagen missen. Nou, best complex. Dit boekje, dat kun je vinden op internet. Is gewoon gratis te downloaden. Is van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Oh. Loop ik dan nu al uit.
Dank u wel. Is eigenlijk een vraag aan de wethouder. Is er een speciaal nummer? Wat misschien in het leven, is dat er al? Of kan het misschien in het leven geroepen worden?
Niet doen, niet doen, niet doen.
Of gewoon het algemene nummer van de gemeente?
Gewoon, en ja, of dat ze bij sociale zaken, waar dan ook. Maar zeg niet tegen mensen, ga bellen. We hebben een pilot gedaan met de Sociale Verzekeringsbank 4 jaar geleden. Hebben we heel klein gehouden. Deden we daar met de financiële administratie, waar dan toch signalen binnenkomen. Mag ik een voorschot op mijn uitkering? Mag ik mijn vakantiegeld eerder hebben? En we zijn met hun in gesprek gegaan. En hebben uiteindelijk gezegd van, nou, als je die mensen nou tegenkomt, wij willen ze graag helpen. Dan zegt dat ze dit telefoonnummer moeten bellen. Wij nemen meteen op en je krijgt meteen de goede antwoorden. 25 mensen hebben dat uitgeprobeerd. Hoeveel mensen hebben gebeld? Dat is wel heel optimistisch. Nul. Nul mensen gebeld. Mensen komen niet in die actiestand.
Nee, maar u zegt tegen mevrouw Vonken, stuur ze naar de gemeente.
Ja.
Ja. Dus ik zeg, vraag dan, van ja, is er dan een speciaal nummer? En u zegt, nee, niet bellen. Ja.
Nee, niet laten bellen, maar je kunt ze beter echt hier naartoe laten komen en meteen vastpakken en vasthouden en zorgen dat je iets in gang zet met ze.
Maar dan heb ik ook wel een vraag. Dan wil ik wel graag dat de wethouder hier bevestigt dat als die mensen hier komen, dat die mensen dan ook geholpen worden. Want we horen natuurlijk heel veel verhalen dat het niet zo is. Dat zou ik wel graag willen horen nu. Want dan, ik ben heel blij dat u dat zegt. Gaan we dat mogelijk maken?
Nou ja, even los van de wethouder, anders wordt het een politiek dingetje. Wij hebben hier die spreekuren. Onze professionals zitten in deze gemeente. En als ze daar komen, worden ze echt geholpen.
Maar wat mag ik er heel even wat op zeggen? Ik vind dat heel hoogdrempelig voor de mensen inderdaad die wat in de schulden zitten. Dan denk ik, kan er iets niet waardoor het nog laagdrempeliger is voor de mensen om zich te melden? Ik bedoel, je kijkt op de site van de gemeente, heb ik eens opgekeken inderdaad. Daar staat u op met de kredietbank. En dan is het uiteindelijk nog zo, hebben we vorige week ook besproken, dat mensen zich hier bij het klantencontactcentrum moeten gaan melden. En dan denk ik, hoe hoogdrempelig kan het zijn voor iemand wat inderdaad torenhoge schulden heeft en eigenlijk niet ermee naar de buitenwereld in wil treden?
Oké, dat kan ik me niet beoordelen, daar heb ik me niet in verdiept, maar hou het zo laagdrempelig mogelijk. Stuur niet iemand eerst naar het ene loket een afspraak voor het volgende loket, want dat gaat niet werken. Dan kom je echt dat doenvermogen van die mensen tegen. Dus als er barrières zijn, dan zou ik dat wel bespreekbaar maken en kijken dat je ze gewoon zo snel mogelijk echt helpt. Hè? De eerste kleine acties, de eerste kleine waardering voor het feit dat ze in beweging komen, dat is al bepalend voor het succes van een traject.
Suzanne Ronk had nog een vraag.
Ja, ik denk dat ik daar zo meteen al een beetje op kan reageren, mevrouw Bluggen.
Ik kan het toch niet laten om er nog één ding over te zeggen. Als je hier bij de balie komt in het gemeentehuis, wordt gezegd, heb je een afspraak. Dat snap ik, want ze moeten efficiënt werken. Maar als u zegt, dit soort mensen moet je vastpakken en dat bijt dus met elkaar. Dus ik vind wel dat we, en dat hoeft niet nu vanavond, maar dat we de komende dagen moeten bedenken hoe we dat dan gaan doen. Wat u zegt, dat ook in de praktijk kan worden gebracht. Je kan geen dingen beloven die niet waar te maken zijn.
Goed. En dat is het feestje en hopelijk de inzichten die jullie hierop doen, die jullie weer kunnen gebruiken. En dat vind ik wel mooi. Als er dan dingen gebeuren die die mensen echt weer kunnen helpen met de inzichten, doe het vooral. Ja, alles wat laagdrempeliger is, wat sneller is, helpt. Nou krijg ik toch een beetje stress, want ik heb deze presentatie gemaakt en Benoit zei dat ik nog 10 minuten had. Dus dat irrationele gedrag, als je daar meer van af wil weten, dit rapport, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, weten is nog geen doen. Kun je gratis downloaden, lees als een romannetje, terwijl er heel veel wetenschap in zit. En als je de korte samenvatting wil hebben, die staat linksonder. Als we weten uit de wetenschap dat we rekening moeten houden met het gedrag van mensen als ze stress vertonen. En dat moeten we vertalen in ons beleid. En dat zie je niet bij het Rijk gebeuren. Dat zag je niet bij de toeslagenaffaire. Dat zie je niet bij de Belastingdienst. Zie je niet bij de UWV. En zie je soms ook niet bij gemeenten. Maar doe daar wel iets mee. Als je weet dat mensen stress hebben, dan moet je daar anders naar kijken. Voor degene die de afgelopen 2-3 jaar onder een steen hebben gezeten, ga ik een korte samenvatting geven. In de afgelopen 3 jaar hebben we corona gehad. Heeft deze meneer rare dingen gedaan? Hebben we last van gas en elektriciteit? De boeren doen wat dingetjes. De toeslagenaffaire. En de inflatie zit op dit moment op een recordhoogte van meer dan 12%. En dan is het wel mooi als 10% gecompenseerd wordt door het Rijk. Maar je zult aan die onderkant zitten. Dan mis je nog steeds die 2%. En we hadden 1,5 miljoen huishoudens met schuldenproblematiek. Dat was de tweede sheet voor degenen die goed hebben opgelet. En als je nu kijkt, dit is van 2 weken, gewoon willekeurig wat berichten. Ruim 70% van de inkomen gaat op aan vaste lasten. En Arjen Vliegendhart, de directeur van NIBUD, Nederlands Instituut van Budgettering, die zegt we zouden graag dat die stress van die keukentafel weggaat bij die mensen thuis. Maar dat hij meer naar die bestuurstafel gaat. En volgens mij zit die stress op dit moment wel in Den Haag. Want die hebben daar toch nog wel aardig wat vragen over, begreep ik. En terecht. Groeiend aantal huishoudens zit financieel klem. Dat verbaast ons niet. Woningcorporaties zeggen de achterstand in huur neemt fors toe. Alle fondsen, ook die in de cijfers zaten, die zien een forse stijging van de hoeveelheid aanvragen. Soms zo fors dat ze het zelf niet meer aankunnen. En het CPB die constateert de koopkracht hard onderuit, armoede neemt toe. Zelfs de Telegraaf schrijft erover, de rekening is betaald en toen kwam de volgende, schuldhulpverlening. Wij kunnen vaker mensen met schulden niet helpen. Wij kunnen mensen pas helpen als hun inkomen in balans is met hun uitgaven. En wij zien tegenwoordig dat die uitgaven dusdanig toenemen, dat je eigenlijk elke maand geld tekort komt en dan wordt het ingewikkeld. Ook voor ons als kredietbank, want wij kunnen geen geld bijtoveren. Wij kunnen wel goed kijken, heb je alles waar je recht op hebt? Maar op enig moment houdt het op. En dan moeten wij ook in overleg met zo'n gemeente, van wat kunnen we nu nog betekenen? Hoe krijgen we dat wel in evenwicht? En dat is op dit moment in de schuldhulpverlening een hele spannende. Geldgebrek is een omvangrijk probleem. En daar staat eigenlijk wat ik net ook verteld heb. Ik had alleen die kunnen doen. Het werkt door in alles wat we doen, denken en voelen. Oplopende schulden, roep om noodfonds. Ik red het niet meer. Ik zag het maandag voorbij komen. Het komt nu schijnbaar elke dag op tv met allerlei verhalen van echte mensen die het gewoon echt niet meer trekken en die wel de schaamte voorbij zijn. En dat vind ik knap. Dat zijn wel verhalen die helpen anderen wellicht zich eerder te melden, omdat ze denken, ik ben niet de enige. En Limburgse bewindvoerders krijgen schulden van klanten niet meer weggewerkt. Er verstrekt zich een stille ramp achter de voordeur. Maar als die zich nu voltrekt en ze voldoen aan de statistieken, dan zien wij pas over 5 jaar het in de cijfers terug. En dat zouden wij graag anders willen. Want als je dan help roept, dan blijkt uit onderzoek dat die staat onvoldoende hulp biedt. En de overheid wordt vaak gezien als een veelkoppig monster en is de grootste schuldeiser van Nederland. Vergis je niet, allemaal overheid, alles bij elkaar de grootste schuldeiser van Nederland. Hoe kijken we naar die overheid? Dit is van oktober of november vorig jaar, Binnenlands Bestuur, het blad van de lokale overheid. Dan blijkt dat het vertrouwen op dat moment in Den Haag nog beneden de 30% was. En het vertrouwen in de lokale overheid was gedaald van 60% naar 37%. En dat doet dus ook iets als die burger denkt van de grootste schuldeiser is die overheid. Ik roep nu om hulp. En dan zeggen ze, ga maar naar de overheid. Iets gaat dan ook niet helemaal lekker in je hoofd. Dus ook daar zul je rekening mee moeten houden in je dienstverlening. Nou, hulp zoeken is ingewikkeld. Linksboven zie je iemand met de schoenendoos en de enveloppen die nog dicht zijn. De ijsbeer die zich kapot schaamt. Mensen in schulden schamen zich kapot. Dat is echt niet prettig om te zeggen, ik heb 43.000 euro schuld. En het gevoel dat je dan hebt is dat iemand je meteen veroordeelt. En als je dan in je dienstverlening niet rekening houdt met die kapotte startmotor en dat ook nog veroordeelt, dan haakt die man na 2-3 keer af. Dan ben je hem kwijt. Als je dan nog kijkt naar hoe is schuldhulpverlening georganiseerd, ik heb dat al een beetje verteld, per gemeente is het anders. Er zijn heel veel spelers in de schuldhulpverlening. Iedereen wil wel iets met schuldenproblematiek doen. Het is allemaal fantastisch, maar wij zien ook heel vaak dat goed bedoelde interventies, hulp, eigenlijk leidt tot oplopende schulden. En dan denken we, hadden we het maar 2 jaar eerder gehad, dan hadden we een hele hoop kunnen voorkomen. De regeldruk, bureaucratie is enorm hoog. Het is minder aan het worden, maar een paar jaar geleden, dan als iemand zich meldde bij een loket, kreeg hij eerst als dreigement een hele hoop formulieren die hij foutloos moest invullen, want anders kon hij niet geholpen worden. Plus alle bewijsstukken erbij, als je die niet had, konden we ook niks. Ja, als die mensen daar zo goed in waren, dan waren die niet in de schulden gekomen. Een foutje is heel snel gemaakt, maar Nederland is ook heel erg goed om dan mensen heel snel te bestraffen. En wij zijn met die inzichten inmiddels wel begonnen met stresssensitieve dienstverlening, motiverende gesprekstechnieken, echt zorgen dat mensen weer een beetje zelfvertrouwen onder de voeten krijgen. Snelheid van dienstverlening is belangrijk. Snel laten zien dat er perspectief is en dat we daar aan het werken zijn. En dat vertrouwen in die overheid, ik denk dat dat de komende tijd toch nog wel een dingetje blijft. Dan heb ik nog iets met werknemers met schulden. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb, Benoit. 3 minuten. Nou, dat is aardig. Ik heb hem er toch even bij gezet. Ik sta hier binnen een gemeente. Een gemeente heeft veel personeel. En als ik wel eens bij een bedrijf ben of bij een gemeente, dan vind ik het ook wel eens leuk om met een PNO'er te praten of iemand van de salarisadministratie. Want liggen hier nou loonbeslagen binnen deze gemeente? En voldoen die mensen eigenlijk aan diezelfde criteria die ik opnoem? En als je dan ook nog weet, als iemand echt schuldenproblematiek heeft en die werkt bij je, dat kost je gemiddeld per jaar 13.000 euro. De arbeidsproductiviteit van zo iemand is substantieel lager. Hij is gemiddeld 7 dagen meer ziek als iemand die geen schulden heeft. Verwerken loonbeslag kost 3 uur. En ik wou die ook wel even meegeven, omdat dat soms ook nog wel een hele aardige is. En het kan ook een quick win zijn. Hè? Loop morgen naar salarisadministratie en vraag, liggen er loonbeslagen? Zijn er recent verzoeken om voorschotten geweest? En als dat zo is, is een goed gesprek, denk ik wel, op zijn plaats. Nou, deze krijgen jullie dan ook nog toegestuurd. Daar staan nog wat verschillende signalen die je dan kunt zien op de werkvloer. En ik denk dan wel eens als bij ons op het werk iemand last heeft van zijn rug, kopen een dure stoel. Maar als iemand last heeft van schulden, dan doe ook iets. Het is nog goedkoper als die dure stoel en het rendement is vele malen meer. Voor de komende jaren denk ik dat in Nederland de grootste uitdaging zit in het creëren van bestaanszekerheid. Dus niet het ingewikkelde stelsel waar je als alleenstaande moeder met 2 kinderen gemiddeld recht hebt op 26 regelingen. 26 regelingen die werken met andere inkomensgrenzen, andere leeftijdsgrenzen van de kinderen en ook nog andere vermogensgrenzen. Dan moet je een hele goede boekhouder zijn, wil je dat goed managen. En oh wee, als je toch dat foutje maakt, dan zit je daar weer in de schulden. En wij moeten voorkomen dat we in een land leven waar dat je zegt, die maand is eigenlijk te lang, mijn geld was al lang op. Niets doen is geen optie. Nou, wie pakt de handschoen op? Wie wil het verschil maken? En als dat leidt tot vragen, nog opmerkingen of ideeën of wat dan ook, dan bel me, mail me of kijk op LinkedIn. Dat kan altijd. Zie dat daar nog een vraag is?
Ik had inderdaad nog een vraag. Om de stap te maken naar de kredietbank, die is natuurlijk heel hoog. Je hebt dan ook wel eens bijvoorbeeld een budgetcoach, wat mensen als tussenstap doen. Ik ben benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt.
Ja, de stap is heel hoog, omdat in de volksmond, als je naar de kredietbank gaat, dan moet je je oude... Ik word gewoon uitgegooid. Dan moet je je auto verkopen, dan heb je nog maar 50 euro per maand. Allemaal dat soort waanzinnige verhalen doen de ronde. En ik denk 10, 15 jaar geleden was dat ook wel zo. Maar ik denk, we leveren nu ontzettend veel maatwerk. We gaan uit van dat stresssensitieve. En een budgetcoach, soms is dat helemaal niet aan de orde. Wij geloven echt in een hele goede intake aan die voorkant. Zodat je een goede analyse van die klant hebt. Van wat die nodig heeft, wat die zelf kan. Wat we erbij moeten organiseren. En vervolgens ook heel snel die stress van die schulden weghalen. Daarom werken wij al 4 jaar met saneringskredieten. Maar dat we echt die schulden opkopen. En nu krijgt langzaam heel Nederland die kans om zo te gaan werken, omdat er een landelijk waarborgfonds is. Maar daar gaan we binnenkort de gemeente nog over informeren. Dan kun je eigenlijk risicoloos daarbij aansluiten. En kun je ook de mensen in jouw gemeente gebruik laten maken van saneringskredieten. Dus dan gaan we schuldregelingen doen. Dan kijken we wat de afloscapaciteit is. Dan doen we de schuldeisers een voorstel. Als die akkoord gaan, kopen we in 1 keer het af. En dan heb je nog maar 1 schuldeiser. En dan ben je 4, 5 jaar lang lastiggevallen door 15 schuldeisers. Dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit. En dan heb je nog maar 1 schuldeiser, dat zijn wij. En als het dan een keer een maand tegen zit omdat de energierekening te hoog is. Nou, dan zeggen we, dan doen we hem gewoon een maand langer en dan komt dat wel goed. En dat doet heel veel met mensen. Het is de vorm van kredieten waar het beste op terugbetaald wordt bij ons. Soms zelfs sneller dan de looptijd van 36 maanden. Omdat je perspectief hebt gecreëerd. Werken loont weer. Je hebt weer geluk in je leven. Een werkgever ziet dat. Je maakt promotie. We zien de meest rare dingen. Maar ze betalen allemaal netjes en soms sneller terug. Dus wij kunnen nog steeds heel veel mooie dingen doen. Dus een budgetcoach kan een hele goede zijn. Maar maak vooral die goede analyse aan de voorkant. Vind ik het belangrijkste.
Dankjewel, Ruud. Nog. Ja.
Hoe lang duurt het? Want vandaag is iemand hier aan de balie geweest. Die zegt: ik heb schulden. Hoe lang duurt het voordat jullie actief met die inwoners aan de slag kunnen?
We hebben hier iemand die er alles van af weet. Roger, wat is zo'n beetje de wachttijd?
Als het de klant lukt, binnen een week.
Binnen een week. Dan gaan we het gesprek aan. Hè. Vroeger begonnen we zoals u dat zei en dan na een uur, dan wist niemand meer wat wij verteld hadden. Dus wij gaan nu echt het gesprek aan van, goh, wat komt u doen? Hoe is dat gekomen? Hoe kunnen wij helpen? Wat kunt u zelf? Vindt u het goed om zo'n screeningsinstrument in te vullen, zodat we een goede analyse kunnen maken? Maar echt dat motiverende ook eronder leggen. Niet meteen de techniek in, want die schrikken zich kapot en die snappen er niks van. Maar dan beginnen we wel met onze dienstverlening. Ik zie daar nog iemand. Ik
heb mevrouw van der Laan. Ja.
Ik had nog even een vraag over die vroegsignalering. Hè. U zei toen straks dat dat het aantal mensen wat zeg maar contact heeft met jullie verdubbeld is. U heeft verteld over het project vroegsignalering. En nou vroeg ik me af of u eigenlijk of die verdubbeling te maken heeft met die vroegsignalering. En ik vroeg me af of u met die vroegsignalering ook al resultaten heeft geboekt ten aanzien van het terugbrengen van het aantal jaren dat mensen eigenlijk in het initiatief nemen om iets te doen, die 4 tot 5 jaar.
Nou, de vraag is helder. Vroegsignalering is een Nederlands project. Alle gemeenten doen dat tegenwoordig. Ongeveer 300.000 meldingen in een jaar tijd. 4% leidt maar tot effectieve dienstverlening. 4% is ontzettend weinig, maar ik ben blij met elke procent, daar ben ik eerlijk in. Maar ik denk wat Suzanne doet met het jeugdontbijt en met mensen in contact gaan op een hele laagdrempelige manier, dat zo'n ambassadeur veel beter werkt als een of ander signaalgestuurd systeem. En dan krijg je een brief of een mailtje en in het beste geval wordt er een huisbezoek gedaan en dan staan we aan de deur en dan zeggen we van, goh, we hebben gemerkt dat het even niet goed gaat met het betalen van de energierekening, kunnen we ergens mee helpen? Een aantal mensen vindt dat heel fijn, maar een hele hoop mensen schrikken ook best wel als je dan zo aan de deur staat. Vanuit de beste bedoelingen. Dus dat moet nog groeien, dat moet nog wennen. Daar moeten we nog kijken hoe we dat landelijk ook beter kunnen maken. Maar ik denk dat dit veel beter werkt. Echt dat persoonlijke, een gezicht wat je vertrouwt, wat daar je wil helpen met je kinderen. En als die persoon dan zegt van, lukt het nog wel een beetje? Kom je nog wel rond? Heb je wel hulp erbij? Ik denk dat daar het eerlijke antwoord komt. En als je daar het haakje kunt leggen, dan denk ik dat je heel snel iemand ook op het goede loketje krijgt en een warme overdracht kunt organiseren. Ik geloof veel meer in zoiets dan in zo'n systeem. Het systeem kan helpen, maar het ligt er ook een beetje. Er zijn gemeenten die denken, we schrijven alleen maar brieven. Nou, die gaat in die schoenendoos en dan maak je mensen toch niet open. Een brief van de gemeente, dat kan nooit goed nieuws zijn. Dus ja, het is een lerend systeem, maar alles wat helpt, helpt en daar zijn we blij mee. Maar ik denk dat dit soort dingen veel beter helpen. Dat is misschien een mooi bruggetje voor.
Nou, dan geef ik nog één vraag aan de heer Van Bremen en daarachter. Ja. En een tweede vraag nog en dan gaan we over naar Suzanne Ronke. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Het is ook in het verlengde van wat u aangaf voor wat betreft mensen met schulden gaan naar de gemeente, zorg dat je geholpen wordt. En dan ga ik toch even de route bewandelen die denk ik toch veel inwoners van Gulpen-Wittem dan nemen. Ja, die gaan dan toch kijken op de site van Gulpen-Wittem, hoe ziet het dan vervolgens uit, hulp bij schulden. En dan staat er in eerste instantie natuurlijk ook, wacht niet te lang en vraag om hulp. En in eerste instantie wordt er dan toch verwezen naar de kredietbank om toch te bellen. Ja, dus ik begrijp de opmerking van mijn collega, de heer Duivendak, dan natuurlijk ook wel. Er wordt vervolgens ook wel geschreven dat er iedere donderdagochtend een inloopochtend is voor mensen met schulden. Dus ik denk ook daarin in die communicatie is het wel cruciaal om daar heel duidelijk in te zijn. Hè, van wanneer mensen dan ook daadwerkelijk geholpen kunnen worden. Ja, en ik ben ook wel benieuwd naar... dit is wellicht ook beleid wat natuurlijk al een tijdje loopt, wat de visie is ook van de wethouder. Of dat dan ook nu nog steeds actueel is gezien de problematiek van vandaag de dag. Of daar ook nog mogelijk een aanpassing op kan komen. En ook hoe u dit ziet vanuit uw rol natuurlijk. Ja, want enerzijds zegt u van ga naar de gemeente, anderzijds zegt de gemeente in eerste instantie van u kunt natuurlijk altijd bellen of kom op donderdagochtend bij ons langs.
Ik denk dat jullie daar het goede gesprek met elkaar over moeten voeren van wat die mensen helpt. Hè. En misschien moet je het zelf aan de klanten wel vragen, aan de mensen die het betreft. Hè. Van hoe had jij het nou fijn gevonden om heel snel in contact te komen of net niet. Hè. Het kan ook schrikken als het heel snel gaat. Dus misschien gewoon eens aan de klanten vragen of aan een klantenpanel als jullie dat hebben. En dan kijken wat kunnen we daar nou van leren en hoe kunnen we dat beter doen. En als jullie zeggen wij willen dat dat anders moet en dat dat beter wordt... Vanuit onze expertise denken wij graag mee en wij bewegen ook mee. Want wij willen jullie mensen met schuldenproblematiek gewoon helpen. Het slechte nieuws voor mij is dat jullie nou wel mijn 06-nummer gaan krijgen. Dus je kunt ze ook gewoon met mij laten bellen. Dan gaat dat best snel, kan ik je beloven. Goed, dan was... Mag daarachter nog één vraag?
Ja, dan was er één vraag. Kun je de vraag even kort herhalen van de andere kant van de zaal?
Nou ja, het gaat eigenlijk van als je voor de eerste keer belt met de gemeente Gulpen-Wittem, hoe lang duurt het dan voordat je schuldenvrij bent? En dat is een hele moeilijke vraag, omdat er zijn heel veel varianten van schuldregeling. Je hebt minderlijke trajecten, je zei het al terecht, je hebt het wettelijke traject. Maar voordat je bij het wettelijk traject bent, heb je eerst een minderlijk traject doorlopen. Dus als je in een wettelijk traject zit, kan het misschien wel 5 jaar duren voordat je daarvan af bent. Zit je in een minderlijk traject, ja, dan is het afhankelijk van hoe snel die voorkant gaat, hoe snel heb je zelf je zaken allemaal compleet en in orde en kunnen we je daarbij helpen of doen we de vrijwilliger dat. Het voordeel van het minderlijke traject is wel wat ik toen straks zei, hè, van je bent onmiddellijk op het moment dat we het akkoord hebben van de schuldeisers en daar zijn we ook afhankelijk hè, van wat is die 2-3 maanden wachten met reageren, dan loopt die tijd ook maar weer op. Maar op het moment dat wij het akkoord hebben van de schuldeiser, dan is die 3 jaar die dan nog gaat lopen voor die mensen, als wij werken met een saneringskrediet, eigenlijk peanuts. Want je bent gewoon 15 schuldeisers kwijt. En je betaalt aan ons elke maand een bedrag en verdien je dan 10 euro in de maand meer omdat je iets goed hebt gedaan, dan mag je het ook nog houden. Dus vanaf dat moment zien wij dat die stress significant afneemt. En de trajecten, ja, ik denk dat er misschien wel trajecten van 10 jaar zijn, nog langere trajecten met dwangakkoorden, maar dan kan ik een hele avond vullen om het daar het gesprek over aan te gaan. Maar het is wel belangrijk dat je mensen perspectief kunt laten zien. Dat ze zien dat er dadelijk een andere wereld voor ze is. Want het vergt wel wat van mensen, zeker in de WSMP als een rechtbank daarmee aan de slag gaat. Ja. Ja, wij begeleiden ze tot en met de rechtbank en daarna. Maar als de rechtbank de uitspraak doet, dan krijg je een WSMP-bewindvoerder. En dat is de enige tak van sport die wij niet doen. Dus dan kom je echt bij een andersoortige bewindvoerder. En dan nog houden wij het contact met de klant. En wij proberen ze warm over te dragen. Ook zo'n rechtbank naartoe gaan is heel angstig voor die mensen. Dus dat bereiden we goed met ze voor in groepjes. We hebben zelfs filmpjes van de rechters. We hebben wel eens een team. Tegenwoordig kun je dat digitaal doen. Om mensen een beetje te laten wennen dat er geen rare of gekke dingen gebeuren. En we gaan met ze mee naar de rechtbank. Dat doen we nu al. Ja, het kan zijn dat het nu is in een aantal gemeenten. Maar we zijn hier al een tijd mee bezig, ja.
Goed, we gaan, ja, ik was nog één iemand vergeten aan mijn rechterhand.
Ja, ik houd het echt heel kort, daarom. Even een tip aan de wethouder en aan Veronique. In IJsselmaargaten en in Maastricht werken ze met Livia. En dat zijn mensen die, jonge mensen met name ook, die onder begeleiding, die drempel weg proberen te halen. Die daarin echt, opgeleid worden om de drempel dus van mensen die gesignaleerd zijn om die naar de instanties en ook hen te helpen in het vervolgproject. Dus ik zal jullie dan morgen even de mail versturen. En het tweede is, ik weet niet of jullie een keer gehoord hebben van Quite, zeg maar de tegenhanger van Quote, het gaat over voorrijken en Quite in Maastricht. Ja, die community die hebben ons gevraagd om of het mogelijk is om hier in wat een breder voor een breder gebied, breder doelgroep, hun verhaal te mogen vertellen. En het gaat ook van, dus het verhaal van de mensen zelf die in armoede zitten en die dat dan willen vertellen. Hoe dat gaat, et cetera. En dat zal ik erbij doen. En het laatste is uw verhaal. Is het mogelijk om daar een keer met u nog een keer een korte samenvatting van te doen en dat we dat bijvoorbeeld ook op de site zetten, zodat meer mensen van de gemeente dat kunnen horen. Want als dit het hele verhaal is, kijk, er zijn al ontzettend veel mensen, compliment. Hè, maar er zijn veel meer mensen die dit verhaal moesten horen. Dus als we dat ingedikt kunnen publiceren.
Ik snap wat u zegt, maar dit zit hem niet in het lezen of het even. Dit moet je
gaat niet lezen, horen.
Nee, maar dit moet, ja, dit verhaal wordt volgens mij opgenomen, toch? En dat kan teruggekeken worden.
Maar ik denk dat de verkorte versie eerder aantrekkelijk is voor mensen. Maar dat moeten we hier niet bediscussiëren.
Nee, maar ik breng graag het verhaal altijd zo. En ik kom ook heel graag langs overal. Omdat ik dan telkens hoop dat morgen of de volgende week we weer het verschil voor 1 of 2 mensen heb kunnen maken.
Okay.
En daar doe ik het voor.
Goed. Okay. Dankjewel Ruud voor deze bijdrage. Dank jullie wel ook voor de vragen. In de gesprekstafels krijgt u ook nog de gelegenheid om ideeën of als u dingen heeft opgepikt uit het werkveld om die daar te delen. En die worden dan ook meegenomen door de gemeente in de vervolgstappen die na deze avond genomen worden. Dus ook daar, als mensen nu nog met een idee zetten, ja, ik heb dit gehoord, kun je tijdens gesprekstafels die ideeën nog kwijt. Ik ga het woord geven aan Suzanne Ronke van het Nationaal Jeugdontbijt. En is het nog het Nationaal Jeugdontbijt?
Ja, zo. Nee, niet meer. Nee, precies. Ik ben Suzanne Ronke.
En ik mag jullie vanavond iets vertellen waar ik heel enthousiast over ben. En dat is het jeugdontbijt in Gulpen-Witte. Het is niet meer nationaal jeugdontbijt, maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Ja, je mag meteen de volgende doen. Ja, ik heb eigenlijk wat dingetjes over het jeugdontbijt bij elkaar gezet. Waarom zo'n initiatief? Gezond eten is belangrijk. Ontbijt is misschien wel het allerbelangrijkste. Belangrijkste maaltijd van de dag. En dan voor kinderen is dat zeker heel belangrijk. Kinderen hebben goede voedingsstoffen nodig om zich fysiek en mentaal te ontwikkelen. En ontbijt is daar een belangrijke bijdrage in. We zien ook in onderzoek dat gezond ontbijten ervoor zorgt dat kinderen veel beter presteren op school. En dat ze daardoor een betere kans in de maatschappij hebben later. Jullie kennen misschien allemaal het Nationaal Schoolontbijt. Dat is één keer in het jaar. Kunnen scholen zich daarvoor aanmelden? Is dat een themaweek die ze organiseren? En in die themaweek krijgen kinderen eigenlijk meer informatie over wat gezond ontbijten nou is. En ook wat gezond ontbijten oplevert. Met stip op 1 en 2 staan natuurlijk de energie en de voedingsstoffen om ervoor te zorgen dat je goed kunt leren. Maar we zien hier ook op 5, ontbijt is lekker, ontbijt is gezellig. Ontbijten zorgt ervoor dat je een sociaal moment hebt samen met je gezin, in je gezin, met je ouders, met je broertjes en je zusjes. Waarin je de dag voor bespreekt bijvoorbeeld. Heel belangrijk. We zien in onze gemeente, nou, dat heeft de wethouder aangekaart, dat heeft Ruud aangekaart, dat er een heleboel gezinnen zijn die de middelen niet hebben om voor hun kinderen überhaupt ontbijt of een gezond ontbijt te kunnen organiseren. Wat doen wij daaraan? Het jeugdontbijt. En het jeugdontbijt ondersteunt gezinnen die in Gulpen-Witte wonen, die kinderen in basisschoolleeftijd hebben en die eigenlijk zelf niet de middelen hebben om gezond ontbijt te regelen. En deze gezinnen kunnen zich aanmelden via het armoedeteam. We hebben dus eigenlijk nu inmiddels een lijst en het begint zich ook een beetje rond te spreken. En we bereiken eigenlijk steeds meer mensen. Er wordt dan geen keiharde evaluatie gedaan of zo'n gezin hier wel aan voldoet. Er wordt heel zacht gekeken, heeft het gezin hier baat bij? Als het gezin er baat bij heeft, voegen we het gezin toe aan de lijst en gaan we bezorgen. En wat betekent dat bezorgen dan? We hebben nu 15 gezinnen, in totaal 32 kinderen. Die krijgen wekelijks een tas met gezonde ontbijtproducten. In die tas zit voor 6 euro per kind aan producten waar ze voor 7 dagen in de week ontbijt mee zouden moeten kunnen verzorgen. En de focus is absoluut op gezond. We weten ook dat het kinderen zijn. Dat het kinderen zijn waar beperkte middelen zijn. Dus hier en daar wordt er ook wel eens snoep toegevoegd omdat deze kinderen daar extra blij gemaakt mee kunnen worden. Naast het ontvangen van die ontbijtjes, en dat hoorde ik net al aan mevrouw Vlugge, die stelde daar een vraag over, is het bezorgen van die ontbijtjes net zo goed heel belangrijk. De drempel die opgeworpen is eigenlijk voor mensen om zich te melden over armoede, is hoog. Wij staan elke week bij die mensen aan de deur. En wij hebben elke week met die mensen, als ze thuis zijn, als daar tijd voor is, een gesprekje. Ze zien dus elke week een vriendelijk gezicht wat vanuit de gemeente eigenlijk ze iets komt bezorgen. En laagdrempelig voeren we daar een gesprek. En dat leidt bij mijn ronde vaker tot gesprekken waar ik probeer actie op te ondernemen. En dat is denk ik wat je wil. Je wil die mensen aan je koppelen en je wil die mensen meenemen. Zo heb ik een gezin waar met 3 kindjes, die eigenlijk net ietsje jonger zijn dan de kinderen van een vriendin van mij. En een vriendin van mij die deed kleren weg. En ik zei, kun je die kleren, zal ik niet vragen of dat gezin die kleren wil hebben, want misschien kunnen ze het gebruiken. Vader van het gezin gaf aan dat ze dat heel fijn vonden. Maar dat hij toch afsloeg, want ze hadden geen kledingkast voor de kinderen. En dan werd het in huis veel te moeilijk om te organiseren. Dus in mijn naïviteit zei ik, zal ik op Marktplaats kijken? Er zijn genoeg mensen die een kledingkast kosteloos aanbieden.
En toen zei die vader, ja, heel fijn, maar wij hebben geen auto. Wij kunnen die kledingkast helemaal niet gaan halen. Dus zo, maar in die gesprekken, hè, die mensen zien geen oplossing. Ja, marktplaats, maar daar kan ik niks mee. In die gesprekken kan ik met ze mee gaan zoeken naar oplossingen. Ik wil vanavond ook, mensen van de Paus Franciscus groep aanwezig. Daar wil ik graag mee praten om dit gezin te helpen.
Mag ik
vragen waarom dat alleen maar lagere schoolkinderen?
Dan moet ik naar de gemeente.
Als er binnen datzelfde gezin ook kinderen zijn in de middelbare schoolleeftijd, hè, tot 18 jaar, krijgen ook die het ontbijt.
Dus niet als kinderen, als een gezin alleen maar middelbare schoolkinderen?
Nee, het is het Nationaal Jeugdontbijt, waar Suzanne het over had, was bedoeld voor kinderen op de basisschool. En ja, dat hebben wij begin juli, toen het Nationaal Jeugdontbijt failliet ging, hebben wij die werkwijze voortgezet. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Dus, maar we hebben net ook de cijfers gezien van de schoolkostenregeling. Kinderen van 12 tot 18 jaar die daar gebruik van maken. En dat zijn er binnen Gulpen Wittem niet zo erg veel. Dat is al jaren een beetje de tendens. En ik denk dat de mensen die jeugdontbijt krijgen, daar al die kinderen in zitten. Maar we kunnen het uitbreiden. Dat is een mogelijkheid.
Mevrouw Vluggen.
Wat ik een beetje mis is, jullie hebben het over de basisschoolleeftijd. En ik vanuit mijn eigen beroepsgroep kom ik ook gezinnen tegen die... Daar zijn de kinderen veel jonger. En daar is op dat moment helemaal niks geregeld. Die mensen weten ook niet waar ze moeten aankloppen. Dus dat mis ik inderdaad een beetje. Van, hoe traceer je die mensen?
Ja, wat we zien is dat doordat we bezorgen... dit zorgt ervoor dat de mensen ons al zien en dat ze ons al meer beginnen aan te spreken. Hè. Er zijn ook gezinnen die zich via bezorgers melden dat ze eigenlijk graag aan willen sluiten. Ja, en zeker voor die hele jonge kinderen. Nou, zoals Veronique aangeeft, is dat nu, hebben we ons nu echt gericht op basisschoolleeftijd. Maar misschien is de tijd rijp om wat jonger ook al mee te gaan nemen. Je kunt natuurlijk niet heel jong beginnen, omdat je dan echt met qua etenswaar en zo met hele andere dingen te maken hebt. Maar misschien is de tijd rijp om net ietsje jonger en net ietsje langer door te trekken, ja.
Is er een samenwerking met andere disciplines? Of,
Nee, nu het wordt eigenlijk georganiseerd nu vanuit het armoedeteam. Zeg ik dat goed, Veronique?
Jeugdontbijt wordt vanuit, ja, ik stuur het beleidsmatig aan en er zijn er een aantal collega's bij betrokken. Dat is eigenlijk een team samen met de bezorgers en de plus sturen wij dat aan. De aanmeldingen voor het jeugdontbijt en dat was ook bij het Nationaal Jeugdontbijt. En dat was ook bij het Nationaal Jeugdontbijt ook een vereiste, moeten eigenlijk gedaan worden door professionals. Dus heel veel meldingen, kinderen bij ons jeugdontbijt zijn bijvoorbeeld aangemeld door Team Jeugd van onze gemeente, sociale zaken. Je moet denken aan traject, vluchtelingenwerk. Ze mogen bijvoorbeeld vanuit de Paus Franciscus groep aangemeld worden. Dus professionals die met die mensen bezig zijn, mogen, en die weten dat ook, die krijgen daar ook mailverkeer over het jeugdontbijt, mogen gezinnen aanmelden bij onze gemeente. En het aanmelden gebeurt op dit moment via mijn collega van de vrijwilligerscentrale. En zij geeft dan weer aan de bezorgers door van er is weer een gezin bijgekomen. En we hebben wel we hadden een bepaalde max, maar omdat wij het nou zelf doen, zijn de overheidskosten weggevallen van het Nationaal Jeugdontbijt. Dus kunnen we wat meer kinderen bedienen dan in het verleden.
Oké, dankjewel. Nog meer vragen? Heer Van Bremen.
Dank u wel, voorzitter.
Nou, het triggert me wel natuurlijk. Ik denk sowieso denk een hele terechte vraag. Hè, van wat maakt het als één kind bijvoorbeeld hè, de basisschoolleeftijd heeft. En dat dan andere jeugdigen onder de 18 daar dan wel gebruik van kunnen maken. Dus ik denk dat zeker een goed onderwerp is dat besproken zou moeten worden. Maar ook anderzijds, ik ben dan op dit moment nog bevoorrecht dat onze twee kinderen van 0 en 3... Dat ik ze nog een gezonde maaltijd kan aanbieden. Mits de energieprijzen niet blijven oplopen, moet ik erbij zeggen. Ik maak me daar wel oprecht zorgen over. Want het is natuurlijk toch een doelgroep wat ook juist heel veel, ook net zoals alle andere kinderen, heel veel baat heeft bij een gezonde voeding. En ja, het is een andere voeding, maar het brengt wel heel veel kosten met zich mee. Dus ik denk dat ook die doelgroep zou in dit geval denk ik niet vergeten mogen worden.
Ja, okay. Ik kan daar zelf niet op reageren. Ik ben vrijwilliger die het jeugdontbijt rondbrengt. Dus ik kan jullie alleen vertellen over wat het jeugdontbijt doet.
Ik zou ook aan de aanwezigen willen vragen om als jullie suggesties hebben om die echt te bewaren tot de gesprekstafels. Omdat we ze daar dan kunnen verzamelen en ook de ervaring kunnen delen met anderen. En dan houden we hier de tijd ook een beetje in deze plenaire zaal een beetje onder controle.
Nou, we mogen wel vragen stellen.
Vragen stellen Zeker. Is altijd oké.
Mag ik dan twee vragen stellen? De ene vraag is het werkelijk waar dat je voor 6 euro 7 dagen gezond ontbijt kan kopen? Ja. Mij lukt dat niet.
Ja.
En de andere vraag, en dat is echt een ervaring die ik heb, is dat er moet nogal wat discipline in een gezin zijn. Dat dus vader of moeder moeten zelf nog thuis zijn. Als je dat wil bereiken wat je straks zei, ik vind het prachtig. Maar als het werkende ouders zijn of ouders die zelf in een moeilijke situatie zitten. Dus ik ken ontzettend veel niet-arme gezinnen waar dit helemaal niet gebeurt. De kinderen gaan de deur uit en die soms met chips of wat ook ontbijten. Dus dit betreft volgens mij helemaal niet arme gezinnen, maar heel veel kinderen in Nederland. Ja. Dus dat zou je veel breder moeten aanvliegen, zou mijn gedachte zijn.
Ja. Over het thuis zijn, hè? Even om daarop te reageren. Ik denk dat het klopt. Wat ik zie aan de deur is op het moment dat ik aanbel om het pakket überhaupt af te leveren, dat kinderen al springend achter de deur staan om juichend, zeg maar, om te kijken wat er in het pakket zit. Dus dat zorgt er al voor dat kinderen zelf ook gaan vragen daarna. En het misschien ook zelf gaan, het ligt er een beetje aan hoe oud ze zijn, maar zelf gaan organiseren om zelf die boterham te smeren. Of het voor 6 euro kan? Ja, blijkbaar wel. Wij hebben met de Plus eigenlijk hele goede gesprekken gehad, mag ik wel zeggen. Zij doen enorm hun best om voor die 6 euro zoveel mogelijk waar voor die gezinnen te regelen. Dus daar zit iemand die zich de tijd neemt om alle aanbiedingen uit te pluizen, aanbiedingen vooraf in te kopen, zo gunstig mogelijk, om maar te zorgen dat die gezinnen zoveel mogelijk volkoren brood krijgen, een potje jam, fruit, eigenlijk al dat soort dingen. En ja, het kan. Ja. Ja. Heb ik dan al uw vragen beantwoord?
Voor dit moment wel, ja.
Nou, ze zijn welkom in ieder geval. Ik noemde dus het voorbeeld van die meneer met die kleren, hè? Die tweedehands kleren eigenlijk. Ander voorbeeld is dat wij bij redelijk wat gezinnen komen waarvan de vader en de moeder niet geboren zijn in Nederland. Waar dus ook nog steeds een achterstand in taal zit. Het wekelijkse bezorgmoment, we bezorgen op donderdagavond om 7 uur. De meeste mensen zijn dan thuis, hebben net gegeten, zijn de kinderen klaar aan het maken om naar bed te gaan. Wij zorgen dan dat er dan dat wekelijkse gesprekje is. En een van mijn gezinnen, daar was ook nog een andere instantie eigenlijk aanwezig. Hè. Die werd ondersteund qua taal en qua huishouden. En de mevrouw die daar was, die zei, de moeder van dit gezin kijkt enorm uit naar dat wekelijks moment om even te kunnen oefenen met het Nederlands. Heel ongedwongen, heel losjes. En ik merk ook dat ze steeds wat nieuwe woorden erin probeert te gebruiken en steeds netjes probeert, hè, zoals wij in het Nederlands ons taalgebruik doen, om dat ook met mij te oefenen. Dus dat is een ander aspect wat we bereiken met dat bezorgen. Om maar aan te geven dat niet alleen die ontbijtjes zelf belangrijk zijn voor die kinderen, maar ook dat bezorgmoment. Mevrouw Vos?
Ja, dank u wel.
Dus zijn die mensen zich bewust van het taalcafé, het gezin waar u het als laatste over had?
Dat weet ik niet. Heb ik het niet met ze over gehad?
Want dat kunt u...
Ja, dat zou ik zeker aangeven.
Als je achter de voordeur komt.
Ja,
dan,
het moeilijke is natuurlijk wel dat die mensen 3 kleine kinderen hebben. En dat het dan moeilijk is om de tijd te vinden om daarvan weg te gaan. Maar ik zal het zeker bij ze aankaarten.
Ja, maar vaak is het een gezin uit een land waar er meerdere... Nou ja, die kennen ook mensen die in dezelfde situatie zitten of dezelfde herkomst hebben. En ja, uit ervaring weet ik dat ze dan onderling wel wat proberen te regelen of op te lossen.
Ja,
of,
dus misschien is ik ga het zeker aangeven. Dank u wel. Ja. Ja.
Ik ben onder andere van TAPV. Kinderen kunnen vaak ook meekomen.
Oh, wat leuk. Ja, dat is goed. Ik ga het zeker aangeven. Ja.
En ik ga voor de tijd vragen om Suzanne even haar verhaal af te laten maken, zodat we naar de pauze gaan en dat we voldoende tijd hebben voor de ronde tafelgesprekken. Ja. Want dan kan iedereen met elkaar over deze thema's in gesprek gaan.
Ik ben er bijna, want we hebben echt bijna alles is door vragen ook al aan bod geweest. Ik wilde jullie nog even laten weten hoe de historie van het jeugdontbijt eruit ziet. Nou, Veronique heeft dat ook al aangegeven. Het is in 2018 opgestart en toen in samenwerking met Stichting Nationaal Jeugdontbijt. Stichting Nationaal Jeugdontbijt is in juli opgeheven. Nou, de gemeente heeft toen enorm mooi het initiatief zelf overgenomen. Mensen die ontbijtjes ontvangen, die hebben hier niks van gemerkt. Het is gewoon van de een op de andere week doorgelopen. Dat is heel knap. Even kijken, de plus, ja, ik heb ze al genoemd. De plus, en ik heb ze ook al een compliment gemaakt. En ik denk dat dat heel terecht is. Zij besteden hier voor een deel kosteloos heel veel tijd aan. Zij zorgen er ook voor dat producten waarvan zij weten dat ze over zijn of dat ze niet meer verkocht zullen gaan worden, die worden extra aan die pakketten toegevoegd. En zij zorgen er gewoon voor leuk. De kinderen krijgen in de zomer een waterijsje erbij en in de winter kerstkransjes bij wijze van. De indeling van de pakketten wordt nu nog beter dan voorheen gedaan. Mensen die 4 kinderen hebben, krijgen niet 4 keer een pot pindakaas, maar krijgen er 1 en eventueel een pot jam of iets in een andere smaak erbij, zodat het pakket eigenlijk heel gevarieerd is en binnen zo'n gezin ook echt volledig benut kan worden. Ja, en tot slot wil ik eigenlijk de 3 vrijwilligers, nou ja, de 2 andere vrijwilligers noemen die wekelijks rondbrengen. Wij brengen elke week rond, geen week uitgezonderd. We bezorgen op donderdagavond om 19:00. Als die donderdag, als dat een feestdag is, dan schuiven we een dagje naar voren of naar achteren. Maar we bezorgen dus elke week. En Henk is een van de bezorgers. Hij is ook hier vanavond erbij. En ja, dank jullie wel. Ja, en Boy is onze derde bezorger. En we zijn nu met 3 bezorgers. Dat werkt eigenlijk prima. We hebben er nu ook niet meer nodig. Krijgen dat eigenlijk allemaal goed geregeld. Maar we hopen dat we nieuwe vrijwilligers moeten gaan zoeken. Dat de lijst een stukje groter wordt. Hè? Volgens mij heb ik alles verteld wat ik jullie wilde vertellen. Ja, hebben jullie nog vragen? Ja, zeker.
Een hele praktische. Houden jullie rekening met de eetgebruiken van die buitenlandse gezinnen waar je het straks over hebt?
Nou, ik had het daar met Ruud, met de wethouder ook al even over. We hebben behoorlijk wat islamitische gezinnen ertussen zitten. De pakketten bevatten geen vlees. Daar begint het al mee. Pakketten zijn eigenlijk zo ingedeeld dat het voor de meeste dieetwensen gewoon kan. Kinderen die glutenvrij moeten eten of dat soort heel specifieke wensen, die hebben nu niet in de lijst zitten. Maar als dat het geval zou zijn, dan kunnen we daar zeker met de plus in overleggen en daar iets regelen. Ja, zeker. Maar voor nu loopt het eigenlijk goed zoals het loopt. Ja.
Dankjewel. Ja, aan deze kant.
Oh. Ja, sorry, ik zal het kort houden. Maar ik vind het een prachtig verhaal. Ik vind het alleen een beetje weinig gezinnen. Dat is geen verwijt aan jou hoor en aan de vrijwilligers. Maar het verbaast me dat we eigenlijk zo weinig gezinnen hebben hier die hier gebruik van maken. Als ik nou net naar de cijfers heb geluisterd van de heer Van der Tillaar, dan denk ik van... Hoe zit dat nou? Want ik kan me voorstellen dat veel meer kinderen eigenlijk in aanmerking zouden moeten kunnen komen. En dat bracht mij eigenlijk op de vraag. En misschien heb ik wat dat betreft wat gemist. Maar Hoe komen jullie eigenlijk bij deze gezinnen uit? Want ik kan me voorstellen dat er ook een heleboel gezinnen zijn die bijvoorbeeld gebruik maken van de voedselbank. Nou, ik neem aan dat daar ook allemaal kinderen zijn die in aanmerking zouden moeten komen voor zo'n jeugdontbijt. Dus ik vroeg me af, nou ja, deze vragen heb ik en misschien zijn die niet voor jou, maar voor de wethouder.
Ja, voor een deel kan ik daarop antwoorden. Nou, ik hoop dat die lijst heel snel groter wordt, natuurlijk. Net zoals wat Ruud besprak, de drempel die er is, zal het voor het aanvragen hiervan voor een stukje natuurlijk ook gelden. Mensen moeten zich nog steeds ergens melden om hier gebruik van te kunnen maken. En wij bezorgen wel, wij zijn wel in de wijken natuurlijk 1 keer in de week, maar daar red je het niet mee. Hoe wij aan deze lijst met kinderen komen, ja, dat heeft Veronique al een beetje toegelicht. Hè? Dat via eigenlijk allerlei instanties, eigenlijk allerlei groeperingen gaat binnen het jeugdwerk. Waar dat gesignaleerd wordt en waar mensen dus hierop gewezen worden en eventueel aangemeld worden. En misschien, ja, daar valt zeker nog wel iets te winnen, ja. Maar het is altijd een beetje zoeken. En misschien dat we daar straks ook nog even over kunnen hebben, hè, als we in de ronde tafelgesprekken verder gaan. Hoe kunnen we die mensen ervoor zorgen dat we die mensen kunnen zien? En dat we ze, nou, zoals Ruud al aangeeft, hè, bij de hand kunnen pakken en kunnen vragen. En het gesprek met ze aan kunnen gaan en ze proberen om hier naar binnen te trekken.
En u zal dadelijk in de gesprekstafels uitgedaagd worden om mee te denken over dit soort vragen. Hoe bereiken we de mensen? Hoe brengen we het thema onder de aandacht? En welke ideeën leeft er onder de bewoners van Gulpen-Wittem, zoals we hier zitten? Welke ideeën leven er? En wellicht komen daar weer nieuwe initiatieven uit voort. Dus dankjewel, Suzanne. Jazeker. Ik word altijd heel blij van initiatieven waar vrijwilligers dit soort werk doen. Dank daarvoor. Ik stel voor dat we tot 9:00 even een kopje koffie nemen en even met elkaar in gesprek gaan als jullie daar behoefte aan hebben. Maar wel willen vragen om 9:00 terug te zijn, zodat we de gesprekstafels kunnen indelen. Ik wil Ruud van der Tilla bedanken, want hij gaat na de pauze weg en weer genieten van zijn rust en herstel. Toch bedankt dat je hier was, Ruud, en voor je heldere verhaal. En dan zie ik u alweer om 9:00 hier in deze zaal terug.